Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw van Eiken is afgelopen week opgenomen in het Zuiderziekenhuis. En mevrouw van Hout wordt Deo Valente aanstaande donderdag opgenomen in het Sint-Franciscus ziekenhuis. En Lydia van Kampen is vanochtend opgenomen in het Zuiderziekenhuis. Maandag 1 oktober, morgen dus, is er een openbare avond van de vrouwenvereniging. Een medewerkster van Christenen voor Israël komt iets vertellen over de gaarkeukens in Jeruzalem en de toestand van Israël op dit moment. De avond begint 7:45 en u bent allemaal van harte uitgenodigd. De avond wordt ook uitgezonden via de kerktelefoon. Zoals in de In en Om staat aangekondigd, is er dit jaar een nieuwe catechesegroep voor 19+. Alle oudere jongeren die overwegen om naar die catechisatie te gaan, zijn van harte welkom en worden uitgenodigd op vrijdag 5 oktober om 20:00 in een van de zalen van de kerk. Op die avond kun je alsnog beslissen of je wilt deelnemen en op die avond worden ook de verdere afspraken gemaakt voor de volgende avonden. Aanstaande zaterdag begint ook de kinderbijbelclub weer. Ben jij tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je hartelijk welkom. De ochtend begint om 10:30. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconale wijkwerk, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 73 en daarvan vers 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog en wie ver van u de weelde zoekt. Psalm 73 vers 13 en vers 14. Wij doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen naar Psalm 49, vers 6. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. Psalm 49, vers 6. En hier spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. De Bijbel in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe en daarvan het 15e hoofdstuk. We lezen de versen 20 tot en met 44. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20 tot en met vers 44. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde. De eersteling Christus en daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond verder gaan in de leerdienst met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En we zijn toegekomen aan zondag 22. En we overdenken vraag en antwoord 57. Ik lees u voor, zondag 22, vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. Zullen we samen nu bidden om Gods zegen. Trouwe Heer in de hemel, groot en machtige God. In stilheid, in eerbied komen we tot u op deze zondagmiddag. Voor de tweede maal mogen we komen in de kerk. De deuren van uw huis staan open. Vanmorgen hebt u tot ons willen spreken. Via onze oor, maar ook via ons oog. Hartelijk dank, Heere, dat u kwam met een handvol beloften. Beloften van u, de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Machtige Vader. Heerlijke verlosser en tere vertrooster. We lezen in uw woord dat Mozes een staf had, de staf van God. En daar trok hij de woestijn mee door. En Heere, zo mogen wij uit uw hand ontvangen die staf van uw zekere belofte. Niet van mijn zeker geloof, maar de staf van uw zekere belofte. Die krijgen we mee met de doop om op te steunen onderweg door dit leven heen. Dank Heere dat u ons wat in de handen stopt, bij u vandaan. Zoals u dat deed bij Adam in het paradijs, gezondigd, maar u stuurde hem niet leeg weg. U stopte wat in zijn handen, een belofte. De belofte van de Verlosser, de Messias. Heren, ook vanavond wilt u ons wat in de handen stoppen. Om zo de week weer door te kunnen, door te mogen. En geef ons, heren, een open oog, een open hart, een open oor. Om te luisteren naar wat de Heilige Geest tot ons te zeggen heeft. Heren, wij komen tot u en willen u danken. Danken dat er een plek is waar we tot rust mogen komen. Dat de geopende schrift, uw woord, dat woord van u dat niet liegen kan, dat dat ons kan onderwijzen, vermanen, vertroosten. Uw woord die ook ons hart kan bekeren, als uw geest dat toepast in onze harten. Heren, we komen tot u en willen ook voorbeden doen voor elkaar. Voorbeden allereerst voor de kinderen, de jongeren, die met een gedoopt voorhoofd lopen. Door u getatoeëerd, het merkteken en velteken van u op hun voorhoofden. Niet het teken van het beest, zoals u zegt in de openbaring, in de eindtijd. Mensen zullen getekend zijn met het teken van het beest, 666. Een drievoudige zes. Maar getekend met de Heilige Geest. Een drie-enige God. En heren, nou hebben we vanmorgen gelezen dat dat doopwater, dat twee kanten op kan gaan. In uw woord vergelijkt u het doopwater ook met de zondvloed. Noach gered. De ongelovige en de onboedvaardige wereld verdronken in datzelfde water. U vergelijkt het doopwater in uw woord met de Rode Zee. Israël er doorheen. En de verstokte farao erin verdronken. Het maakt de scheiding. Oordeelswateren. Ook dat kan dus. We kunnen in het doopwater verdrinken. En daarom bidden we van u, Heere, houdt u onze jongeren vast. Zodat de christelijke jeugd niet het heidense leefpatroon zal gaan overnemen. De heidense leefgewoontes gaat overnemen, omdat iedereen dat doet. Hoewel de maalstroom zo sterk is om meegesleurd te worden. Heere, gij zegt in uw woord, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En we willen u bidden, o Heilige Geest, plant u dat in de harten van onze jeugd. Gij geheel anders, jullie hebben Christus leren kennen. Opdat zij en wij anders gaan zijn, anders gaan denken, anders gaan leven, anders gaan doen, anders gaan spreken. Wij willen ook aan u opdragen, heren, degene die ziek zijn. Mevrouw van Eiken, die wacht op een uitslag deze week. Heren, gelukkig mocht ze ook rustig zijn onder de spannende onderzoeken en de nog spannender uitslagen die te wachten staan. Kan zo alle kanten opvallen. Heren, geef haar kracht om te kunnen verwerken, ook haar man, hoe het ook zal gaan. En gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg goden stil, kwacht op hem. Heren, wij willen ook bidden voor mevrouw van Hout, die aanstaande donderdag opgenomen wordt voor een heupoperatie. Wees ook haar nabij. Heren, dat ze het mag loslaten. Loslaten. Alles mag loslaten. En het mag overgeven in uw handen. Heren, hier ben ik met mijn ziel, met mijn lichaam, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kom ik kom, dan kom ik kom. Maar heren, laat me toch vallen in uw handen. Heren, wij willen u ook bidden voor de jongeren die vastgelopen zijn. Zegen hen die aan de drugs verslaafd zijn geweest. Of die opgenomen zijn in de hoop. Heren, wilt u de therapieën zegenen. Wij denken ook aan jongens die uitgezonden zijn als soldaten naar gevaarlijk oorlogsgebied. Heren, beschermt u ze. We willen hen aan u opdragen. Wij willen onze kinderen, ook onze opgroeiende kinderen, leggen aan uw vaderhart, o God. En ze daar neerleggen en ze daar ook laten. daar zijn ze veilig. Heren, dat ze u niet zullen vergeten. Wij denken ook aan het evangelisatiewerk wat mag worden gedaan. Dicht bij huis. De kinderen die bearbeid worden. De kinderbijbelclub zaterdag die weer begint. Kinderen mogen horen wie u bent en uw grote daden en uw woorden en uw wijze wetten ons ten goede gegeven. Dat ze ook een hoop op u mogen stellen en hun hartjes aan u mogen geven. Ook in Katendrecht, heren. Ook daar willen we voor bidden, voor het evangelisatiewerk en ook het diaconale werk via House of Hope. Mensen mogen worden bereikt in vaak ellendige maatschappelijke omstandigheden, maar ook ellendige geestelijke omstandigheden. Heren, dat de hulp daar geboden als zalf mag zijn. Als balsem. Als olie. Zoals de barmhartige Samaritaan dat goot in de wonden van die halfdode man. Bemoedig en zegen allen die daar hun tijd en arbeid en energie aan insteken. Tegen het werk van dominee Spachboom. Heren, wij dragen ook aan u op het werk onder de moslims. Ook in Rotterdam. De asielzoekers. Maar ook juffrouws en meesters die op scholen mogen vertellen de verhalen uit de Bijbel. Wie u bent, Heere Jezus, en wat u gedaan hebt. En dat kinderen dat mogen horen en mogen indrinken. En daardoor ook op hun jonge leeftijd u als hun allerliefste mogen leren kennen. Als hun verlosser. Hier zo leggen we de noden voor u neer. Ook van ons land, ons volk. Ook wereldwijd. Verschrikkelijke beelden die we gezien hebben. Verschrikkelijke berichten die we gehoord hebben uit Burma. Geef vrede, heren. Ook in het Midden-Oosten. En zo willen we deze middag ook aan u opdragen. O God, mag het een gezegende middag worden. Onder uw woord, voor de tweede maal. Heren, dat we mogen spreken. Met de liefde en de teerheid. En iets mogen zien van de glimp van die alles overklimmende heerlijkheid die wacht voor al uw volk en kinderen eenmaal aan het einde van dit leven. Hoe groot dat goed is wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En heren, wilt u uw koninkrijk zo nog uitbreiden, ook onder ons. En zegen ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek op Psalm 16... En daarvan vers 5, daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En vers 6, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 5 en vers 6. gemeente, ik zet boven de preek het hiernamaals. Dan gaan we bij tweetal gedachten gaan we samen stilstaan. Ten eerste de ziel na de dood. Er staat in antwoord 57 op de vraag: wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. De ziel na de dood. En ten tweede gaan we wat zeggen over het lichaam bij de opstanding. Het antwoord vervolgt: maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Ik zet boven de preek het hiernamaals. We letten ten eerste op de ziel na de dood en ten tweede op het lichaam bij de opstanding. Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 22 en daarin gaat het over het 11e en het 12e artikel van de 12 artikelen van het geloof. Over de opstanding des vleeses en in vraag 58 over het eeuwige leven. Twee vragen, één zondag met twee vragen die gaan dus over de toekomst. De verwachting van de kerk na dit leven. Twee zegeningen, weldaden die nog uitstaan. Die Christus verworven heeft, maar die zijn volk, die zijn gemeente nog moet ontvangen in de toekomst. En we zullen zien in deze zondag hoe groot dat goed is. Dat God heeft weggelegd voor later, voor degene die hem vrezen. Weet je hoe groot dat is? Ik zou het niet weten. David zegt alleen maar, oh, oh, hij kan niet op. Oh, hoe groot is dat goed? Ik hoop dat we er vanavond iets van mogen proeven. Hoe heerlijk die rijkdom is. Nou, deze zondag bepaalt ons dus bij de dood en het hiernamaals. Ernstige zondag en eigenlijk ook een heerlijke zondag, 22. De dood, dat is ernstig. Waar de ziel afgescheurd wordt van het lichaam. Dat lichaam dat ook door God is gemaakt, geschapen, waarin we hebben gewoond. Waarin we hebben gewerkt, geleefd, dat lichaam dat bemind is. Het lichaam dat wordt begraven. Heel veel mensen, jongeren misschien niet zo ver vaak en zoveel. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je bij een kerkhof, een begraafplaats komt. Je lichaam dat begraven wordt, het lichaam van een geliefde en ook tot stof zal vergaan. Maar, zegt deze zondag 22, met de dood is het niet allemaal uit. Er is hoop, er is verwachting. Het is niet even een kort poosje bestaan en dan werkelijk niks. Dan uit, afgelopen, fini. Er is meer, veel meer. Bij elke begrafenis lees ik de 12 artikelen van het geloof op het graf. Voor, bij een geopende groeve. En dan klinken dus ook die woorden, ik geloof de wederopstanding van het lichaam. Als het ware paars woorden die klinken bij een gat in de grond. Bij een pas gedolven graf. Wij geloven en belijden als kerk, als gemeente, dat eens de doden zullen opstaan. En dat het werk van de begrafenisondernemers, hoe eerbiedig ze dat ook doen, hoe pietijdsvol de begrafenisondernemers, of het nou Bezij is, of Den Hollander, of Klink, of wie dan ook. Maar dat werk van die begrafenisondernemers, dat zal eens worden teniet gedaan. Je zegt, dat kan niet. Dat kan niet. Wat bij mensen onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. Dat geloven we. De Heere die zo machtig is dat Hij de wereld uit het niets geschapen heeft. En dat Hij ons mensen uit het stof geformeerd heeft. Zal Hij dan door zijn kracht de graven niet kunnen opendoen en de mensen doen opstaan? God kan gemakkelijker een lichaam opwekken dan dat wij een mens kunnen wakker maken. Alweer een paar honderd jaar geleden was er een grote Engelse wiskundige, Isaac Newton, was ook een gelovige trouwens. Een beroemde wiskundige die liep met zijn studenten eens langs een dode akker, een kerkhof. En een van zijn studenten die zei: wie is er nou nog zo dwaas om te geloven dat stof van deze doden ooit weer tot leven wordt gewekt? Nou, toen ze terug waren in de collegezaal, toen maakte Newton, die maakte een mengsel van zand en ijzervijgsel. En hij vroeg aan zijn studenten of het mogelijk was om het ijzer weer tevoorschijn te brengen. Nou, toen pakte hij een grote sterke magneet en hij hield dat boven dat mengsel en die ijzervijgsel die sprongen daar natuurlijk uit en die gingen allemaal in die magneet hangen. Er kwam beweging in de massa. En toen zei hij: zou dan die God, die aan een magneet zoveel kracht kan geven, zou die God dan niet in staat zijn om wat tot doodstof is geworden op te wekken en in een nieuw lichaam te formeren? Nou, toen waren ze uitgesproken. Ik geloof in de wederopstanding van het vlees. Ik lees vaak voor de wederopstanding van het lichaam. Iets duidelijker, denk ik. Wederopstanding van het lichaam. De Afrikaanse vertaling zegt dat ook. Die lichaam. De Engelse vertaling zegt je body, je body. Je weet de wederopstanding van je body. Er zijn mensen die in dat vaste geloof zijn gestorven en ook zo wilden begraven worden. Sommige grafstenen getuigen ervan. Vorige week zondagmiddag mogen preken in de nieuwe kerk van Delft. Willem van Oranje ligt daar begraven. De vader des vaderlands. Weet je wat er op zijn graf staat? Hier verwacht Willem van Oranje, vader des vaderlands, de wederopstanding der doden. Dat getuigt van hoop, van verwachting. Dat de dood het laatste niet is, dan is het niet uit. Ik ben eens erg getroffen door een grafsteen. Ja, als dominee kom je natuurlijk nog wel eens op verschillende begraafplaatsen, ambtshalve. Nooit eens erg getroffen door een grafsteen waarop stond: ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Staat in vraag 57, wat troost geeft u de opstanding van het lichaam? Wat troost? Wat troost geeft jou nou de opstanding van je body? Is daar troost in? Kennelijk hebben onze oudvaders daar troost in gevonden, gezocht, gezien. De catechismus wordt niet voor niets genoemd het troostboek van de kerk. En het is mij opgevallen dat dat woordje troost, als je dat in een concordantie zou opzoeken, waar komt dat nou allemaal voor in die categorie? Komt maar heel weinig voor. Maar letterlijk dat woordje troost wordt genoemd met name als het gaat over de toekomst. Hier in vraag 57, wat troost u de opstanding? Vraag 58, wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? En dat komt nog een keer voor in, ik meen in zondag 18, waar staat: wat troost u de wederkomst van Christus, als het gaat over de toekomst. Dan zagen onze vrome vaderen, die zagen daar geen verschrikking in, maar vooral vertroosting in. Troost in verband met de toekomst, kan dat? Heb ik eigenlijk wel een toekomst, zegt u? Iedereen heeft een toekomst, iedereen. De wereld heeft een toekomst. Israël heeft een toekomst. De gemeente heeft een toekomst. En ik persoonlijk heb ook een toekomst. Alleen niet voor iedereen is die toekomst hetzelfde. De Heer Jezus spreekt over een weg die leidt naar het eeuwige leven, maar ook een weg die leidt naar het eeuwige verderf. Wel of wee. Een heerlijkheid of een rampzaligheid. Dat zijn toch Bijbelse woorden. Die moeten we blijven gebruiken. Omdat de Heiland ze gebruikt. Ik weet ook, gemeente, dat hier in het hier nu-maals, nu valt de beslissing voor het hier namaals. Hier tussen de wieg en het graf. Tussen de doopdienst en de rouwdienst. Daarin moet het gebeuren. Als je geestelijk niet bent opgewekt, zal je straks lichamelijk niet heerlijk worden opgewekt. Je mag dus nooit zeggen: er is geen toekomst. Er is altijd een toekomst, maar welke? Nou, dan staat er in antwoord 57, niet alleen mijn ziel, Maar ook mijn lichaam, dus onze vader, de onderwijzer van de catechismus, spreekt over een mens die bestaat in, een mens niet heeft, maar is ziel en lichaam. Je hebt een buitenkant, dat is je lichaam, en je hebt een binnenkant, dat is je ziel. En dan wordt er wat over gezegd. Weet je, kinderen, dat is een moeilijke stof, maar toch, als je ooit eens zal staan bij een doodskist. Daar heb ik voor het eerst, hoe oud was ik toen, ik weet niet, misschien 15 of 16 jaar. Daar heb ik voor het eerst beseft dat je als mens een buitenkant en een binnenkant hebt. Wat nou een ziel is. Want als je daar dan staat en dan zie je wel dat lichaam, maar die ziel is eruit, zeggen we dan. Het is opa of oma, maar ook weer niet. De ziel is eruit. Wat is er met die ziel gebeurd als je je laatste adem uitblaast? Nou, dan zegt de onderwijzer dat je na dit leven een gelovige van stonde aan tot Christus wordt opgenomen. Hier in dit antwoord wordt gesproken over de toekomst van een gelovige. Niet zozeer van de ongelovige, maar wel van Gods kinderen. Die ziel die is eruit. Waar is die dan? Die is nu bij God. Het lichaam dat gaat grafwaarts. Maar de ziel die gaat hemelwaarts. Het lichaam keert weer tot stof. En de ziel die mag keren tot haar rust. Het lichaam dat rust in het graf. En die ziel die mag juichen voor de troon. Die gelovige ziel, die behouden ziel, die geredde ziel. En daarom gemeente, jong en oud, wie ook bent. Het is zo wezenlijk belangrijk om nu, in het hier nu-maals, in het heden, vandaag, met je zondige ziel en je zwakke lichaam, naar de Heer Jezus te vluchten. Dat moet je vandaag nog doen. Ik denk aan degenen die opgenomen zijn in het Icasia ziekenhuis, die meeluisteren met ons, we denken aan hen. Die voelen wat het is om misschien al langere tijd, maar of plotseling zomaar, met je beperkte, zwakke, broze lichaam te maken te krijgen. En ik zie het aan mijn eigen dochter, vanmorgen opgenomen vanwege een blinde darmontsteking en een operatie erop gevolgd is. In één morgen. Dan ben je in de jeugd, in de kracht van je leven, nooit wat gemankeerd en opeens lig je daar, onder het mes. Zondige ziel en een zwak lichaam. Vluchten naar die geopende armen van Christus. Om dan straks met een geredde ziel door die armen van de Heer Jezus te worden opgenomen in de hemel. Dat staat er letterlijk. Dat mijn ziel na dit leven van stond aan tot Christus daarop opgenomen zal worden. Wat een prachtig woord. Opgenomen, uitgenomen. Zoals een vader zijn kind opteelt. Kom nu maar bij mij, mijn kind. Hij haalt je eruit en hij haalt je thuis. Opgenomen, een hemelvaart van de gelovige ziel. Hij haalt je eruit en hij brengt je over in het paradijs van God. Zal dat zijn, gemeente? Zal dat zijn? Als je tot bekering mag komen en tot geloof en belijdenis van het geloof, dan zeggen ze welkom in de strijd. Maar als dit gebeurt wat hier staat, dan zegt God zelf welkom in de glorie. Uit de tijd bevorderd tot de eeuwige heerlijkheid, opgenomen. Dwars door de dood neemt hij mij op in zijn schoot. Tot wie? Dan ben ik in de hemel. Nou staat er hier iets nauwkeuriger. Tot Christus haar hoofd. De hemel van de hemel, dat is het hoofd van de hemel. Dat is de Heer Jezus. Om hem gaat het. Het is uiteindelijk niet de hemel die trekt, maar Christus ons hoofd die trekt. En gemeente, wat zal dat eeuwig meevallen voor diegenen die hier hun weg gegaan zijn. Ik denk dat er niemand zal zijn die ziende op zichzelf zou zeggen, oh, maar dat had ik wel verwacht hoor, dat ik in de hemel zou komen. Als je een klein beetje zelf hebt, kennis hebt mogen krijgen, dan zeg je van zo'n eeuwig wonder zou ik eeuwig boven mag komen. Dan zal je zeggen, ik had het wel verwacht, maar zeg je door u alleen, Heer Jezus, om het eeuwig welbehagen. Had nooit kunnen dromen, nooit durven hopen. Eeuwig aanbiddelijk wonder. Dwars door de dood nam hij mij op in zijn schoot. Ik heb zoveel keren gemeend dat ik zou verzinken. Ik heb zoveel keren gezegd en gezucht, ziende op mezelf, maar dat was mijn fout. Ik dacht, oh God, ik kom er nooit. Wat een wonder zal het zijn. Hoe zal dat zijn, gemeente? Ach, ik kan er vanavond alleen maar van stamelen. Ik heb eens gelezen bij Andrew Gray, een jonge man, die al heel jong in de heerlijkheid werd opgenomen. Maar een paar jaar dominee geweest, geloof ik, maar in de 20 geworden is, een Schot. Andrew Gray zegt, ik denk dat het nauwelijks mogelijk zal zijn voor de vrouwen in de hemel om aan hun eigen man te denken. Al heeft zij hem lief gehad met haar ganse hart. Ze zullen allen geheel worden ingenomen. Door hem die daar zit in het midden van de troon. In het aanschouwen van dat lam. Ik zag mijn man herkennen in de hemel. Ik zag mijn vrouw herkennen. We mochten samen de Here dienen. Nou, gemeente, een apart onderwerp. Ik geloof wel dat er enige herkenning in de hemel zal zijn. Hoor. Dat geloof ik wel. Maar ik geloof aan de andere kant ook wel weer dat we er nauwelijks aan toe zullen komen. Dat we zo gefascineerd, geobsedeerd, zo zullen worden verslonden in de aanschouwing van dat lam. Al mijn zintuigen in de hemel zullen door hem verzadigd worden. Het oog. Dat oog dat zal mogen zien, de koning in zijn schoonheid. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Oh, hoe groot. Hoe groot zijt gij. Oog. En het oor. Het oor zal verzadigd worden met het horen van de hemelse halleluja's. Lof en de aanbidding die hem zal worden toegezongen door de engelen en de verloste zondaars. Oog, oor. En de reuk. Ik zal in de hemel mogen ruiken de lieflijke geur van zijn genade. En van zijn klederen zullen ruiken. De geur van zijn zondaarsliefde. En gevoel. Gemeente, in de hemel mag je doen wat Maria niet mocht doen. Maria op de opstandingsdag, die hield de Heere Jezus vast. Zo zei de Heere, raak me niet aan, maar dat gebod zal in de hemel zijn opgeheven. Dan mag je hem aanraken, omhelzen, om hem nooit meer los te laten. En je smaak. Zelfs mijn smaak zal zijn verzadigd met de teugen uit die volle beek van wellust die elk in liefde dronken maakt. En dan staat er zo troostvol dat het zal gebeuren zal van stonden aan. Dat wil zeggen direct, dadelijk, onmiddellijk. Onmiddellijk. Dus zo, daar ligt geen seconde tussen. Zodra een kind van God zijn laatste snik, zijn laatste adem, zijn laatste zucht uitlaast. Op datzelfde moment begint de eerste zangtoon in de hemel. Daar ligt geen seconde tussen. Daar ligt geen millimeter niemandsland tussen. Op het moment dat een geliefde gelovige zijn ogen hier sluit, op datzelfde moment gaan ze aan de andere kant van het graf open. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Om te blikken in dat liefelijke aangezicht. En om te mogen rusten aan zijn vaderhart. De laatste golfslag van de doodsjordaan. Die zal mij rechtstreeks werpen in de armen van mijn heiland die daar klaar staat. Kom eens zijn. Kinderen, ik heb eens gelezen, zomaar voor jullie. Probeer het nou maar zo duidelijk mogelijk te zeggen. Of dat je net zo zou zeggen als dat kindje vanmorgen. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Zo wil ik ook sterven later. Ik denk aan die jongen. Hij was nog niet zo oud. En die moest sterven. Die moest sterven. Zou niet lang meer leven. En toen zei die moeder, toen zei die jongen zo in zijn kinderlijke eenvoud. Zeg. Ik vind sterven niet erg als u mama maar mijn hand kan blijven vasthouden. Maar ja, dat kon natuurlijk niet. En toen zei die moeder wat tegen die jongen. Hij zegt, joh, hey jongen, weet je nog dat we vaak wandelingen maakten door het weiland? En weet je nog van die sloot en dat smalle plankje over die sloot? En dan ging moeder eerst. En dan moest jij alleen eroverheen. Maar moeder stond wel aan de overkant. Met een uitgestoken hand om jou op te vangen. Nou gemeente, zo is het nou met het sterven van een kind van God. Dat zwiepende plankje, weet u? Dat zwiepende plankje. Je moet er alleen overheen. Och, ik heb het al zo vaak gezien. Dan zit je daar en je houdt iemands hand vast. Je doet een gebed en de dominee gaat weer weg. En je zit er dagen en nachten en je moet elkaar aflossen. Want je houdt anders niet vol. En dan moet je toch die hand loslaten. En degene die op dat bed ligt, die moet er alleen overheen. Maar aan de overkant wacht er een met een uitgestoken hand. Van stonden aan. Het gebeurt ook wel eens dat de Heer zijn hand even legt op zo'n uitgeteerd kind van hem. En die moest sterven. Dan legt de Heer even je hand, zijn hand, zijn vaderhand op je ogen. En dan direct haalt de Heer zijn hand er weg. En dan kijk je op. En dan mag je zijn bij hem. Van stonden aan. Nou, gemeente, dat is één. Mag ik nog zeggen over het tweede gedeelte? Hoe zal het nou zijn met mijn lichaam bij de opstanding? Ik lees eerst het antwoord. Maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het lichaam, het heerlijk lichaam van Christus, gelijkvormig zal worden. Wordt ook nog wat gezegd over onze buitenkant, over ons lichaam. Ik vind het heel mooi en rijk ook dat hier de catechisme bij stilstaat. Vroeger hoorde ik nog wel eens mensen zeggen, het gaat er maar om dat je ziel behouden is. Halve waarheid. Je moet zorgen dat je ziel behouden wordt. Nee, God behoudt niet zielen, God behoudt mensen met ziel en lichaam. Dat is meer. De Heere doet geen half werk, niet alleen mijn zieltje, maar ook mijn lichaam. Hij is geen halve verlosser, maar een hele zaligmaker. Ook mijn lichaam. Ook dat, mijn lichaam heeft hij gemaakt, dat is het werk van zijn handen. Het is door de zonde verdorven, maar de Heere die wekt het wel in heerlijkheid weer op. Het lichaam is geen, ja, wie zei dat in de middeleeuwen, hè? Ik geloof dat het Franciscus van Assisi was, die zei, je lichaam is eigenlijk maar een madenzak, dat is maar een kerker. En je ziel zit daarin, maar dat lichaam is niks. Hij sprak over zijn lichaam als broeder ezel. Zo mag je niet over je lichaam spreken. Dat is niet minder waardig. Dat is niet minder waardig. Nee, ook voor het lichaam is hoop. We worden straks niet alleen verlost uit het lichaam, maar het lichaam zelf wordt verlost. Dus als een kind van God begraven wordt, een christen begraven wordt en dat lichaam dat zakt in het graf, dan wordt dat begraven met de belofte van de opstanding die komt. Hier staat een drievoudige troost voor dat lichaam. Het zal uit de dood door Christus kracht weer opstaan. Het zal worden verenigd met mijn ziel. En het zal zijn, dat lichaam zal gelijkvormig zijn aan het heerlijk lichaam van Christus. Aan zijn opstandingslichaam zoals hij dat had op Paas. Geweten, wat is dat een geweldig uitzicht. De wederopstanding die komt, dat zal gebeuren. Om twee redenen. Omdat de Heere geen incomplete mensen wil redden, heb ik gezegd. Niet alleen de ziel, maar ook het lichaam hoort erbij. Maar de tweede reden is dat de dood nooit het laatste woord heeft. God is de eerste en de laatste. Hij staat aan het begin en aan het einde. Hij heeft het laatste woord. Het zal gezien worden dat Christus alle macht heeft. Ook macht over die laatste vijand. Wat troost geef je dat nou? Die opstanding van het lichaam. Ik wil nog wat zeggen. Ik probeer dat teer te zeggen vanavond. Het zijn ook hele tere zaken. Ik probeer teer te zeggen. Ik vind dat zo mooi, dat wordt je troost. Wie ooit eens gestaan heeft bij het graf van een geliefde, een beminde, een bekende, familielid, iemand waar je van gehouden hebt. Dan heb je daar gestaan met een traan in je ogen en een brok in je keel. Je had je zakdoek nodig. Ook al weet je. Het was een echte Christ. Ik mag geloven dat hij nu bij de Heer is. Ik mag geloven dat zij nu beter heeft dan ze het ooit hier op aarde gehad heeft. Dat ze haar wens verkregen heeft. En toch, hè, je hebt rouw en dat mag ook. Dat mag ook. Er zijn soms wat dat betreft ook hele oppervlakkige en dommige mensen, dat bijna willen zeggen. Die zeggen, nou, ze zijn toch bij God, je hoeft er niet te rouwen, want ze zijn nou toch in de hemel, ze hebben het nou toch veel beter, dus wat treur je nou? Ik vind dat dwaze, oppervlakkige praat, weet je dat? Er is een rouwtijd nodig. Ik vind dat zo mooi in de Bijbel als je leest van Stefanus. Was die man in de hemel? Ja, natuurlijk was die man in de hemel. Hij zag zelfs de Heer Jezus staan aan de overkant. Staan, met een uitgestoken hand als het ware. Ze stenigden hem de hemel in. Even over het zwiepende plankje en hij was thuis. En daar staat er zo, toen Stefanus gestenigd was en gestorven was. Dan staat er niet dat de broeders zeiden, kom Stefanus in de hemel, laten we eens een vrolijke psalm zingen. Nee, dan staat er en ze begroeven hem en ze bedreven grote rouw over hem. Er is een tijd om te lachen, maar er is ook een tijd om te wenen. Ook al weet je dat je geliefde bij de Heer is. En die tijd die moet je nemen. Niet na 4 weken, dan moet je niet meer zeuren, dan moet je verder. Nee, dan moet je een jaar voor nemen, minstens. De Joden hebben niet voor niets een jaar rouwtijd, dat is niet voor niets. Ook je lichaam weer zal opstaan, wij zeggen wel eens, en dat was het laatste, dat was het laatste. Nee, zegt de Bijbel, dat was niet het laatste. Dat begraven, dat is het eerste. Eerste, dat is het eerste. Kijk, wij zeggen dat is het laatste. Maar de Bijbel zegt, die dode akker, dat is een zaaiakker. Daar wordt in gezaaid. Dat lichaam wordt als een tarwekorreltje gezaaid. En dan sterft dat daar in de grond, maar dat is wel het eerste. Om uiteindelijk op te staan, om uiteindelijk uit te groeien tot een volle korenaar. Het is het eerste wat gebeurt, het begin, straks de oogst, bij de opstanding. Ja. De Heer Jezus werd op de Goede Vrijdag toen hij in het graf gelegd werd, hij werd gezaaid. En 3 dagen later stond hij op. Dat was de oogst. Hij was de eersteling van de oogst. Nieuw leven. Ziet u gemeente, ziel en lichaam beide. God heeft allebei geschapen. Ook mijn lichaam, zullen we daar eens op letten? Waarom heeft God nou mijn lichaam geschapen? Nou, hij heeft mij ogen gegeven om op hem te letten. Adam en Eva. Hij heeft mij oren gegeven om hem te horen aankomen wandelen in het ruisen en in het zuizen van de zachte stilte. Hij heeft mij handen gegeven om hem te dienen, voeten om in zijn wegen te gaan, een hart om voor hem te kloppen en een mond om hem te loven. Daarom heeft hij mijn lichaam gemaakt. Maar wat is daar nou van terechtgekomen, mensen? Jongens, meiden, ouderen. Het is er nou van teruggekomen. Dan is het zo waar. Het zijn klassieke klanken. Maar het is zo waar als je er even over nadenkt. Dat Adam, dat ik met ziel en lichaam gezondigd heb. Want ik kijk hoe ik mijn lichaam gebruik. Verdien het ook naar ziel en lichaam gestraft te worden. En nou is de Heer Jezus gekomen. Hij heeft een menselijk lichaam aangenomen. Een menselijke ziel. Hij was helemaal mens. Om nou mijn verloren ziel en mijn verdorven lichaam te behouden. En daarom heeft hij naar ziel en lichaam moeten lijden. Waarom? Om mij met lichaam en ziel, met zijn dierbaar bloed te kopen tot zijn eigendom. En zo is hij geworden tot een complete verlosser van complete zondaars. Gemeente, het staat er zo, dit mijn vlees, dit lichaam. Dit mijn vlees. De Afrikaanse vertaling heeft hier dezezelfde lichaam van mij. Het gaat echt om jouw lichaam. Jouw lichaam. En dat wordt opgewekt. Dat lichaam wat je nu heeft, dat wordt opgewekt. Geen ander lichaam. Ik geloof dat straks het onderscheid, dat er geen onderscheid meer zal zijn, even tussendoor. Ik geloof dat straks er geen onderscheid meer zal zijn tussen jong en oud. Dat alle zullen zijn in de eeuwige frisse kracht van hun jeugd. Maar ik geloof wel dat er straks onderscheid zal zijn tussen man en vrouw. Dat hoort bij je identiteit namelijk. Je lichaam hoort ook bij je identiteit. Het zal geen witte massa zijn. Maar dat het identiteit. God heeft namelijk de man en vrouw geschapen naar zijn beeld. En dat beeld dat wordt gezien in de heerlijkheid. Daarom zal mannelijk en vrouwelijk toch nog worden gezien. Ook in het verheerlijk lichaam. Dat even tussendoor. Als ik kijk naar mijn lichaam nu, gemeente. Dan zegt Paulus, we hebben het gelezen in 1 Korinthe 5, het is nu vergankelijk, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. En het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Het is een vernederd lichaam en het zal straks verheerlijkt worden opgewekt. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, ik denk als hij spreekt over zwakheid en verderfelijkheid en vergankelijkheid en sterfelijk en aards en vernederd lichaam zoals nu is. Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat de gevolgen van de zonde zichtbaar zijn in ons aller lichaam. Laat ik iets wat noemen. Dat kan al zo zijn bij de geboorte van een kind. Het kan zelfs voor de geboorte, als je een punctie laat nemen. Of je dat nou wel of niet of doen, dat is een andere zaak. Maar er is wat met de vrucht in uw schoot. En dan wordt er een kind geboren en dan kan er soms opeens een handicap, een beperking. Verstandelijk of later lichamelijk of later verstandelijk of geestelijk openbaar komen. Een kindje in de wieg dat niet helemaal gaaf is. Die een stompje heeft in plaats van 5 vingertjes aan 1 hand. Of een kind met het syndroom van Down. Gehandicapt. Dan zie je iets van dat lichaam dat vernederd is. Als je arm geamputeerd is. Of je been. En je voelt nog steeds de fantoompijn door je lichaam schieten. Als je littekens hebt omdat je verbrand werd, was, verminkt. Als je boven de 40 jaar komt, ja, dan krijg je allemaal last van je zwakke lichaam. Je bent aan het sporten en opeens krijg je zomaar een sportblessure. Ja, je hebt niks geks gedaan, geen gekke beweging. Opeens dan breekt er wat of zo. Gebeurt. Vrouwen die krijgen rimpels. Ja, er is niks aan te doen. Ik kan het een beetje insmeren met botox. Maar dat helpt maar 3 maanden, is erg duur. Komt, dat is je vernederd lichaam. Grijze haren. Ja, dat is waar. Je ogen gaan achteruit met lezen. Krijg problemen met je tanden. Nou, uit het leven gegrepen toch? Nou, zo heeft God dat in ieder geval niet bedoeld. Dat heeft allemaal te maken met de algemene gevolgen. De veroudering, de aftakelingsproces van het lichaam. Gevolgen van de zondeval. Ouderdom, je slijt, je takelt af. Je vermogens om te denken, die verminderen. Een ziekte die je lichaam sloopt. Reuma, waardoor je vervormd wordt. He, als je je knieën niet meer kan buigen, omdat het zo stram wordt. Er zijn mensen met een geredde ziel in een gehandicapt lichaam. Ja. Ik denk wel eens bij mezelf, als je nou denkt in de Bijbel aan dat voorval dat die vrouw, die was 18 jaar gekromd, hè, dat kromgebogen vrouwtje. Het kromgebogen vrouwtje. 18 jaar, het steeds krommer, steeds kleiner werd ze ook. En op een gegeven moment kon ze alleen nog maar naar zichzelf kijken. En zo komt ze bij de Heere Jezus, ze kon hem amper zien. En dan maakte de Heer haar gezond en staat erin, ze stond recht en ze loofde God. Ik denk, zo zal het zijn in de opstanding. Er staat zelfs aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Hoe zal dat zijn, dat lichaam, mensen? Ik geloof dat er in de Bijbel een glimpje van te zien is. Weet je waar? Nou, kijk nou eens naar dat lichaam van Mozes. Toen hij in de gemeenschap met God was, 40 dagen op de weg. Toen kwam hij terug en zijn aangezicht glansde. Zo stel ik mij dat opstandingslichaam voor. En toen Stefanus op het punt stond naar de hemel te varen, hoewel hij gestenigd werd naar zijn lichaam, staat er zijn aangezicht blonk zoals het aangezicht van een engel blonk. En toen de Heere Jezus op de berg der verheerlijking schitterde voor de ogen van zijn discipelen. We zullen hem gelijk zijn in zo'n schitterend lichaam. Onvoorstelbaar. Er staat ergens in de Bijbel, en de rechtvaardigen zullen stralen gelijk de zon in zijn kracht. Lijkt het op hem die de zonde der gerechtigheid is. Dat kan wel zijn. Een verloste ziel en een verheerlijk lichaam. Er staat, dan zal ik wederom met mijn ziel verenigd. Dat lichaam in het graf en die ziel bij de Here. En op de dag van de opstandingen komt die verloste ziel en dat verheerlijke lichaam weer bij elkaar. Verenigd, reunited. Het wordt weer een unie. Een unie. Een eenheid, een twee-eenheid, zoals de Heer het oorspronkelijk heeft bedoeld. Smakteloos en smetteloos. Zonder vlek of rimpel. Efeze 5, dat is een Bijbeltekst. Of iets dergelijks. Nooit geen zonde meer te bedrijven. Ogen, oren, voeten, handen, een tong, een mond, die hem alleen zal bedoelen. Daar zal de manke Jacob huppelen van zielenvreugd. Weet je wat er letterlijk in het Latijn staat voor dat woordje verheerlijk lichaam, een woord wat u allen kent? Dat woordje heerlijk lichaam staat, dat woord glorioso, glorieus. Vol glorie en heerlijk lichaam. Ik bedoel het eerbiedig, maar daar zal geen bril meer nodig zijn. En geen gehoorapparaat en geen prothese en geen kunstgebit en geen rollator. Allemaal niet meer. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het breekt af, het breekt af. Je hebt hoofdpijn, je hebt last van migraine. Het hart houdt soms, je hebt stoornissen, hartritmestoornissen. Het is allemaal, het breekt af. Verderfelijk, vergankelijk, maar dan niet meer. Tot gezaaid in oneer, zegt Paulus. Afgetakeld. Uitgemergeld, misvormd. En het zal volmaakt, glanzend, schoon, mooi opgewekt worden, stralen. Er wordt gezaaid in zwakheid. Ik was uitgeteerd. Het is heel wat als je oude mensen ziet. Die gevoeld moeten worden. Zoals ze waren toen ze in de kinderstoel zaten. Niks meer kunnen. Uitgeteerd. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Kortom gemeente, dit mijn vlees. Dit mijn vlees. Ditzelfde lichaam. Maar, mag ik dit zo zeggen? Ik zal niet anders zijn. Ik zal niet anders zijn. Ik zal dezelfde zijn. Mijn lichaam hoort bij mijn identiteit. Ik zal dezelfde zijn, maar het is niet meer hetzelfde. Ik zal in een verbeterde versie openbaar komen. Verheerlijkt, verbeterd, geperfectioneerd. Door Christus zelf. Hetzelfde lichaam. Geen ander. Al is mijn lichaam tot stof vergaan, al is het verdronken, al is het verbrand tot as. Al ben ik verminkt door de oorlog. Al ben ik in stukjes gespat vanwege een autobom. De Heere zal het terughalen met zijn magneet. Uit de diepte van de zee en uit de stof der aarde. Geen ander lichaam, maar wel anders. Het zal gelijkvormig, het zal een metamorfose ondergaan. Een metamorfose. Getransformeerd. In de muziek heet dat getransponeerd, als ik me niet vergis. Een toontje hoger, perfecter, beter. Als ik een voorbeeld zou moeten gebruiken in de dierenwereld, zou ik zeggen van een rups, een vlinder. Van een tent, een aardse tent, tot een tempel in de Heer. Vast gebouw. Van een tarwekorrel, tot een getransformeerde metamorfose ondergaan, tot een volle korenaar. Van een zwart kooltje tot een schitterende diamant. Van een zandkorreltje tot een prachtige parel. Zo, zoiets. Dit mijn vlees. Nou, ik ga eindigen, gemeente. Dit mijn vlees. Hier diezelfde lichaam van mij. Job heeft dat gezegd. Job heeft dat uitzicht mogen hebben toen hij daar zat met een lichaam vol zweren. Hij stonk aan alle kanten. En hij krabde zich. Zo ziek was hij. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd, zegt hij. En dan zegt hij toch, hè, als hij op de ashoop zit, zeg maar, ik weet, mijn verlosser leeft. En dan zegt hij in het prachtige hoofdstuk Job 19. En ik weet dat dit mijn vlees, en met zijn magere vingers, helemaal ziek, met zijn magere vingers, dan wijst hij op zijn eigen lichaam, dit mijn vlees. Ik weet dat nadat ze mijn huid doorknaagd zullen hebben, de wormen, Job 19... nadat ze mijn huid doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit dit mijn vlees, hoewel hij vel over been was, dan zal ik met mijn ogen God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. En als hij daaraan denkt, dan zegt hij, en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hoe zal dat dan gebeuren, dominee? Nou, dat staat in het antwoord, door de kracht van Christus. Door de kracht van Christus. Maarten Luther zegt dat zo mooi. Dan zal de Heer Jezus komen. Dan zal de bazuin klinken. Opstaan. Trouwens ook bij de Joden. De orthodoxe Joden. Hè, die hebben op hun grafsteen hebben ze een shofar staan. Een ramshoorn. Op de opstandingsdag. Dan gaan de graven open. De Joden geloven dat ook. Maarten Luther zegt. Dan zal hij komen. Het klank van de bazuin. Dan zal hij kloppen op mijn grafsteen. Ja, Maarten Luther, sta op. En ja, dan zal ik opstaan. Op die grote morgen der verrijzenis. Dit is nog een geheimenis. Dr. Martin Luther, sta op. Dan zal ik in een ogenblik opstaan. En eeuwig met hem blij zijn. Hij zegt, onze vrienden die brengen ons naar het graf en die laten ons daar. Maar de Heere niet. Dat is waar. Dat is waar. Dit is altijd zo aandoenlijk, hè. Ik heb het een of ander maal gezien als je door eigen familieleden, als er zonen zijn, zonen of kleinkinderen, die vader of opa naar het graf brengen, die de kist dragen. En dan vindt de begrafenis plaats en dan, ja. Soms gaat eerst de belangstellende weg en dan als familie gaat dan als laatste weg, maar je moet toch weg. En dan kan ik me wel eens voorstellen voor je gevoel dat je denkt, ja nou laat ik opa, nou laat ik mijn vader eigenlijk alleen. Gewoon dat gevoel, die gedachte. Je vrienden, je familie laat je alleen, maar de Heere niet. Nou, gemeente, de opstanding. Ja. Er zijn er twee. Een opstanding van rechtvaardig en onrechtvaardig. En die andere, die wordt door de catechismus niet genoemd, maar die is er wel. Een opstanding ten leven, daar hebben we vanavond over mogen nadenken. Maar er is ook een opstanding ter verdoemenis, die is er ook. Daniel zegt, dan zal je niet in heerlijkheid opstaan, maar je zal tot eeuwige versmaadheid en afgrijzen opgewekt worden. Niet met gezang ontwaken om je God te genaken, maar met vrezen en beven. Met datzelfde lichaam waarmee je gezondigd hebt, daar zal je ook in worden gestraft. Dan zal het geen volkomen verlossing zijn, maar een volkomen ellende. Mensen, ik ga er niet verder op in, maar het is goed om dat ook te beseffen. Wat zal het zijn als je straks met een verloren ziel, een verdoemde ziel en een verdorven lichaam eeuwig in de hel zal worden geworpen? Als ik dan denk aan jouw ogen, weet je wat je dan zal zien? Dan zal je Lazarus daar zien in de schoot van Christus. Van verre. En je zal er zelf niet zijn. Dan zal je wel kunnen bedenken, want er zal een herinnering zijn in de hel. Dat geloof ik zeker.
Ik had er kunnen zijn, maar ik heb niet gewild.
Weet je wat je oren dan zullen horen? Ik weet er eigenlijk niks van, maar toch iets. Want de Bijbel zegt, weet je wat je dan zal horen? Dan zal je horen dat eeuwige geween en die knessing der tanden. Had ik maar. Eeuwig spijt, eeuwig zelfverwijt. Eigen schuld. God heeft wel gewild, maar jij hebt niet gewild. Weet je wat je dan met je tong zal doen? Niet God groot maken, maar er staat in zullen hun tongen kauwen van de pijn. Weet je wat je met je tanden zal doen? Die tanden zal je knarsen van wroeging. Weet je wat je met je lichaam zal doen? Dat mooie lichaam. Dat uitdagende lichaam waar je zoveel tijd aan hebt besteed en je ziel heb je verwaarloosd. Want even bidden en even lezen en naar de kerk, dat kon er niet meer af. Want die was te druk met je body. Dat lichaam waarmee je misschien wel heel veel mensen hebt misleid. Wat zo lang mooi geweest is. Maar je had er geen erg in dat je een ziel hebt te verliezen. Een lichaam in de eeuwige pijn. Het is niet voor niks dat er in de Bijbel staat, ik praat de Bijbel maar na hoor. Dat er in de Bijbel staat, vrees niet degene die je lichaam kunnen doden, maar vrees voor hem die je beide met ziel en lichaam kan werpen in de hel.
Dat zegt God. Dat zegt Jezus.
Hij kan u verdoemen, maar hij wil u behouden in het hier, nu.
Maals.
En daarom wij dan weten de schrik des Heren, beweeg u tot het geloof. Tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Sta op uit de doden, o zondaar, en leef. Dat Christus ook over u lichte. Sta op uit de doden, o zondaar, of beef voor God en het jongste gerichte. Nog wekt u de heiland. En nog is er raad, sta op uit de doden, want het is spoedig te laat. Amen. We gaan zingen. Psalm 17, vers 7 en 8. Psalm 17, vers 7 en 8. aan gebed. Trouwe Heere, grote machtige God. Wij worden er stil van, Heere, dat ernstige van de toekomst van in ieder van ons. Maar ook dat heerlijke, die blijde toekomst voor elk van uw kinderen. Heere Jezus, wat u hebt bereid door met uw dierbaar bloed mij tot uw eigendom te kopen naar ziel en lichaam beide. En dat voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, wat is dat groot, dat goed. We danken u, Heere, voor dat indrukwekkende toekomst voor de ziel en voor het lichaam. Tegelijkertijd, Heere, leven we nog in het hier numaals. De dag van de genade, de welaangename tijd. Waarin u met geopende armen staat om ons te ontvangen. Heren, we denken in het bijzonder aan hen die zo tobben met de gebreken van hun lichaam. In het ziekenhuis, in die casia die meeluisteren. Die er ongetwijfeld herkenning in hebben gevonden. Dat lichaam dat vergankelijk is, verderfelijk, in oneer, zwak. Maar heren, we denken ook aan hen die opgenomen zijn bijvoorbeeld in een psychiatrisch tehuis. In Delta ziekenhuis. Mensen die de gevolgen, jonge mensen ook, die de gevolgen van een zieke psyche, een zieke geest met zich meedragen. O Heere, wat zal het zijn straks in dat nieuwe Jeruzalem waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. We denken ook aan hen die opgenomen, die vastzitten in de gevangenis bijvoorbeeld. Die met hun lichaam niet alleen ziek zijn, maar met hun lichaam zo openlijk gezondigd hebben. Die ook vaak een zieke geest hebben, door welke oorzaken ook, geef bekering, Heere. Dank u wel dat we met een verzondigde ziel en met een lichaam dat zoveel verkeerds hebt gedaan, bij u welkom zijn, nu. En dat u mij volkomen wil verlossen, de binnenkant en de buitenkant. Heere, zo willen we u danken voor alles wat u gaf. Gedenkt u ons in het verdere van deze week. We dragen elkaar aan u op. Zegen uw woord om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 145, vers 7. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. 145, vers 7. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.